Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen van de berijming van de 10 geboden, het eerste vers. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Exodus 2 vers 23 tot en met 25 en uit Psalm 135. Exodus 2 vers 23 tot en met 25 en Psalm 135 zijn de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij u uit Exodus 2 vanaf vers 23. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen. En dan de tweede schriftlezing uit Psalm 135. Halleluja. Prijs de naam des Heren. Prijst hem, gij knechten des Heren. Gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis onze Gods. Loof de Heren, want de Heren is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Want ik weet dat de Heere groot is en dat onze Heere boven alle goden is. Al wat de Heere behaagt, doet hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkameren voort, die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van de mens af tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte, tegen Farao en tegen al zijn knechten, die vele volken sloeg en machtige koningen doodde. Sihon, de koning der Amorieten, en Och, de koning van Bazan, en al de koninkrijken van Kanaan. En hij gaf hun land ten erve aan zijn volk Israël. O Heere, uw naam is in eeuwigheid. Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere zal zijn volk richten. En het zal hem berouwen over zijn knechten. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond, tot die ze maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt. Gij huis Israëls, looft de Heere. Gij huis Aarons, looft de Heere. Gij huis van Levi, looft de Heere. Gij die de Heere vreest, looft den Heere. Geloofd zij de Heere uit Sion, die te Jeruzalem woont. Halleluja. Tot zover de schriftlezing.
Aan de orde van behandeling is Heidelberger Catechismus zondag 34 en daarvan het tweede gedeelte. Vraag en antwoord 94 en 95 die we nog met elkaar willen lezen. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij, mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leedzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En dan vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, aan de middag van deze dag hebt u ons in uw goedheid samengebracht onder uw woord. En wij bidden van u, kom u deze middag zelf in ons midden. U bent de grote wetgever. Degene die de woorden van het eerste gebod die wij deze middag willen overdenken, hebt afgekondigd in majesteit en in uw goedheid. En u hebt uw wet willen laten voorafgaan door die wonderlijke woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Heere, wil u als de grote wetgever en als de grote wetsvervuller deze middag ook onder ons komen om uw wet aan ons hart te leggen, om ons te laten beseffen wat u eist en vraagt in uw wet, wat die wet betekent in ons leven. En laat de prediking van uw woord dan geestelijk en praktisch mogen zijn. Wij bidden, Heere, of u zelf wil geven dat de wet niet alleen een kenbron zal zijn van onze ellende. Dat is ook nodig. Dat wij worden ontdekt aan onze zonden tegen het eerste gebod. En dat wij de schuld voor uw aangezicht leren belijden. Maar geeft u dat de wet ook een tuchtmeester tot Christus mag zijn. Dat het eerste gebod ons in de hand van uw geest mag brengen. En mag leiden tot diegene die uw naam volkomen heeft verheerlijkt op de aarde. En dat wij hem niet alleen nodig mogen krijgen, maar dat wij door het geloof, met de hand van het geloof op hem mogen steunen. Heere, om dan ook uw wet te houden, opdat ze een richtsnoer mag zijn in het leven van de dankbaarheid, een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad, voor het leven van iedere dag. Heere, geef uw dienaar wat nodig is om uw woord te ontvouwen. Sterk en help bij het spreken, geef niet minder wat nodig is bij het luisteren. Laten we, Heere, samen biddend mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt. U kent alle zorgen die er zijn hier, bij degenen die in de kerk zijn en bij degenen die thuis meeluisteren. We leggen alle zorgen voor u neer. Heel bijzonder bidden we u deze zondag ook voor degenen die soms al heel lange tijd niet naar de kerk kunnen gaan. U weet hoe verdrietig en hoe moeilijk dat kan zijn. Heere, wil u geven wat in die omstandigheden nodig is. En laat het zo zijn dat we thuis mogen ondervinden dat u een verrassend God bent. En als wij in de gelegenheid zijn om op te komen, en er zou eigenlijk geen verhindering zijn, Heere, breng ons onder uw woord en maak ons trouw ook in dat opzicht. Wij bidden, Heere, om wijsheid en alles wat nodig is voor ons als kerkenraad. Als er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd een enkele dag geleden en we ons met elkaar nog willen bezinnen op de vraag wat dat te zeggen heeft voor ons als gemeente. Geef ons wat nodig is. Geef ons het licht en de wijsheid van uw geest. Heere, wij bidden voor alles wat er in de gemeente gebeurt, en bijzonder denken we dan ook aan de commissie die zich bezighoudt met de vraag wat de coronamaatregelen betekenen voor de kerkgang. Geeft u ook aan de mannenbroeders die in die commissie zitting hebben wijsheid en kracht. We bidden, Heere, voor allen die ziek thuis meeluisteren. Wil u ze gedenken? Wil u ze weer oprichten? U weet, Heere, hoe we misschien ook wanneer we met de ziekte aangedaan zijn bevreesd kunnen zijn voor een ernstig verloop. En laten we die zorgen dan ook aan u, de Heere, mogen bekendmaken. Wil u bewaren en wil u geven wat nodig is. We bidden, Heere, of u aan ons als gemeente wil denken, maar ook aan de andere gemeenten van de klassis. Vanmorgen hebben we iets uitgesproken van zorgen die er kunnen zijn, maar bewaar ons en bewaar ook uw dienaar aan deze plaats ervoor dat we ons op welke wijze dan ook zouden stellen boven andere gemeenten. Dat mag nooit. Geeft u wel dat we waakzaam en op onze hoede zullen zijn voor alle gevaren die ons en anderen kunnen bedreigen. Heren, wees met de prediking van uw woord op deze dag. Sterk alle die u geroepen hebt. U weet, Heere, hoe zij hun werk doen, soms met veel bestrijding, en wilt u de boze schelden opdat hij afstand zal mogen nemen en op afstand wordt gehouden van de dienst des woords. Heere, wil u zijn met de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze aarde. Zegen het werk van zendelingen en evangelisten. We bidden u ook deze zondag voor onze overheid. Uw woord geeft ons aan dat wij altijd te bidden hebben voor degenen die over ons gesteld zijn, opdat wij een stil en een gerust leven zouden leiden. En Heere, daar bidden we u ook om. Laat dat ook voor ons als gemeente, als kerken mogen gelden. Wilt u het beleid van de overheid zo laten zijn, dat het ten goede mag zijn, ook van de uitbreiding van uw koninkrijk. En Heere, dan bidden we u ook om bekering voor ons als kerken en voor ons land en voor ons volk. Want wat hebben we het nodig dat we door alle omstandigheden die opnieuw onzeker zijn op onze plaats gebracht worden. En wat laat de achterliggende tijd ons zien hoe hard ons hart is. Zo onuitsprekelijk hard dat alle roepstemmen er, als u het niet anders maakt, of op afketsen. En dat we niet komen op de plaats waar die roepstemmen ons willen brengen. Heere, wil u dan toch met een ieder van ons zijn. En wil u toch geven dat ons hart ook in de stille eenzaamheid verbroken mag worden voor u. En dat wij leren onze schuld voor u te belijden. En u te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Heere, nogmaals dragen we de rouwdragenden in de gemeente aan u op. Degene die in de achterliggende week aan het graf hebben gestaan. En vanuit onze gemeente denken we ook aan zuster Luttekhuizen, die deze zondag weer onder ons mag zijn. Maar u weet ook van de lege plaats die er in het huis gekomen is. En we dragen haar in dat verband ook hartelijk aan u op. Heere, wees met de andere rouwdragende aan het graf van een vader, of van een opa, of van een broer, of een ander familielid. U weet, Heere, van de wonden die er geslagen zijn, en wij bidden of u vertroosten wil, zoals u dat alleen maar kunt. Heere, wees zo met uw vervolgde kerk. Houd haar staande, te midden van alle bedreigingen. Gedenk ons als we gaan luisteren naar uw woord. Breekt u de macht van de duisternis. Bouw uw koninkrijk op, ook onder ons, al hebben wij het niet verdiend, Heere. En al zijn wij het zo onwaardig, gedenk ons naar de trouw van uw genade en dat om Christus wil. Amen. Psalm 135, het derde vers willen wij gaan zingen. 135, vers 3. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. En wat er verder volgt in 135, het derde vers. De collecten zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op later moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in gedachten gaan wij aan het begin van deze preek naar een dal net buiten de stad Jeruzalem. Het dal van Hinnom. Het is een plaats die in het Oude Testament als een van de verschrikkelijkste plaatsen bekend staat. Want wat gebeurde daar? Daar werd een van de verschrikkelijkste afgoden gediend door de goddeloze koningen van Juda. Als zij een bepaalde zegen van de afgoden begeerden, als zij de overwinning over de vijand begeerden, meenden ze in die tijd dat ze een offer moesten brengen aan de god Moloch. En in het dal van Hinnom stond een beeld van Moloch. Een wangestalte, zouden we kunnen zeggen, een wangedrocht. Beeld van die god met, ik heb het u wel eens gezegd, met naar voren gestrekte, omhoog uitgestrekte armen, zo schuin. En zo ter hoogte van de buik een opening. En achter die opening brandde een vuur. En wat geloofden de goddeloze koningen van Juda? Dat wanneer zij de gunst van de god Moloch wilden verwerven, dat dat iets kostbaars van hen eiste. Dat dat een offer van hen vroeg. En dat offer, dat was een eigen kind. En wat er dan van tijd tot tijd gebeurde, dan werd er een klein pasgeboren kind, een prinsje, gelegd op de handen van die Moloch. En dan gleed dat kind naar beneden en dan kwam het terecht door dat gat heen ter hoogte van de buik in een vuur dat daarachter gestookt werd. En daar verbrandde zo'n kind dan. Onder die vreselijke gebeurtenissen werd er dan luid op de trom geslagen in dat dal van Hinnom. Dat was een van de afgoden in Israël. En om de verschrikking daarvan nog iets te onderstrepen. Het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor de hel, althans één van de woorden, het woord Gehenna, is afgeleid van dit dal Hinnom. Het is alsof de Heere wil zeggen, zo verschrikkelijk als het was onder de goddeloze koningen van Juda. Toen daar koningen hun zonen lieten doorgaan door het vuur. Toen die kleine kinderen omkwamen in de vlammenzee. Zo verschrikkelijk is het op de plaats van de buitenste duisternis. En nu is er in datzelfde dal van Hinnom, nog niet zo heel lang geleden, bij een archeologische vondst, een tekst gevonden op diezelfde plaats, die zo het tegenovergestelde zegt. Een oude inscriptie van de hoge priesterlijke zegen die wij allemaal kennen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En daarmee is de geweldige tegenstelling die er ligt tussen de afgoden en de enige ware God en die deze middag onze aandacht vraagt eigenlijk getekend. Tegenover de verschrikkelijke afgoden, de vele valse goden, staat de ene ware God die het in de geschiedenis ook van goddeloze koningen van Juda heeft betoond. Dat hij afgodendienaars door bekering nog tot hem wilde brengen. Hij heeft de Manasse tot hem bekeerd, al had Manasse vele afgoden gediend. En hij wil ook vandaag nog afgodendienaars tot hem bekeren. We willen met Gods hulp stilstaan bij het eerste gebod. En we schrijven daar als thema bij de ene ware God en de vele valse goden. De ene ware God en de vele valse goden. En dan letten we op drie dingen. Allereerst wat er aan het eerste gebod vooraf gaat. Want ook al wordt het eerste gebod genoemd, Er gaat toch nog iets aan vooraf in de wet. Wat is dat? En hoe werpt dat licht over het eerste gebod? Dat is het eerste. Het tweede, wat er in het eerste gebod verboden wordt. Dat is het begin van antwoord 94. En we proberen dat ook wat toe te spitsen op onze tijd. En daarbij betrekken we dan ook vraag en antwoord 95. En in de derde plaats, wat er in het eerste gebod gevraagd wordt. Dus drie gedachten, wat er aan het eerste gebod vooraf gaat, wat er in het eerste gebod verboden wordt en wat er in het eerste gebod gevraagd wordt. Ja, want gemeente, dat moet allereerst onze aandacht dus hebben, dat aan de wet van de Heere, aan de 10 geboden, aan het eerste gebod, nog iets vooraf gaat. De Heere begint niet zomaar met, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daaraan vooraf gaan deze woorden, en ze zijn heel bekend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En waarom staan die woorden helemaal bovenaan? Waarom vormen die woorden de aanhef van de wet? Omdat de Heere zich daarin allereerst bekend wil maken. Laten we dat nooit vergeten. De wet van de Heere is niet maar een verzameling met wat regels. Maar voordat de Heere de wet geeft, maakt hij iets bekend van wie hij zelf is. En dat hangt heel nauw samen met de inhoud van het eerste gebod, maar dat hopen we dan straks te horen. Laten we dan eerst opletten wat de Heere over zichzelf zegt. Ik ben de Heere. Dat is het eerste. Dat staat er in de Bijbel met alleen hoofdletters. Dat wil zeggen, daar staat in het oorspronkelijke de majesteitelijke naam van God. De eeuwige God, de onveranderlijke God. U weet misschien dat het oorspronkelijke woord voor Heere, als wij het letterlijk vertalen, tenminste Heere met allemaal hoofdletters, als wij dat letterlijk vertalen, betekent ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is moeilijk, zo op het eerste gehoor. Wat wil dat zeggen? Maar daar wil de Heere mee zeggen, ik ben de onveranderlijke. Ik ben die ik ben. Zoals ik vroeger was, zo zal ik blijven, zo zal ik zijn. Dat werpt natuurlijk ook licht over de wet. Wat God vroeger heeft gezegd in de 10 geboden, dat geldt nog steeds. Ik ben die ik ben. En dat ik zal zijn die ik zijn zal, daar zit iets in van, ik zal me nog verder bekendmaken. Ik zal me verder openbaren. Ik zal me heel bijzonder openbaren. Dat bedoelt de Heere vooral in mijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die toen Hij zichzelf bekendmaakte, het heeft gezegd. En die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heere Jezus Christus, die zichzelf bekend gemaakt heeft met die verschillende uitspraken, die ook allemaal beginnen met ik ben het brood des levens. En ik ben het licht der wereld. En ik ben de deur der schapen. En ik ben de goede herder. En gaat u zomaar verder. Ik ben de Heere, de grote, de verheven, de eeuwige verbondsgod. Dat is het eerste wat de Heere zegt, voordat hij komt met zijn eerste gebod. En dan het tweede, we luisteren verder naar die zogenaamde aanhef. Ik ben de Heere, uw God. Uw God. Het is alsof de Heere zegt, volk van Israël, ik heb u uit Egypte geroepen. En ik heb u afgezonderd. En ik heb met u mijn verbond opgericht. En ik heb u onder mijn woord gebracht. En ik heb u de voorrechten en de verantwoordelijkheden van het verbond gegeven. Ik ben uw God. Die grote, die heilige, die majesteitelijke God heeft zich overgebogen naar een volk dat helemaal niet had verdiend. Want als we het volk van Israël zo zien, tussen Egypte en de Sinaï waar de wet gegeven wordt, ja, dan heeft dat volk niet veel anders gedaan dan gemurmureerd, opstandig geweest. En toch, ik ben de Heere uw God. Dat is een aanduiding, gemeente, waarin de Heere zich bekend maakt als de verbondsgod. En daarom mogen we de lijn ook doortrekken deze middag naar de gemeente. Als de Heere komt met zijn wet, dan zegt hij het. Tegen u, tegen mij. Ik ben de Heere uw God. En met dat woord wordt dus niet bedoeld, en dat begrijpt u wel, daarmee wordt niet bedoeld, dat betekent dat heel Israël in de tijd van Mozes en van de wetgeving zonder uitzondering zalig werd en dat het allemaal goed was. En met die woorden wordt ook vandaag de dag niet bedoeld dat als je maar lid bent van de gemeente dat het dan goed is. Maar de Heere geeft er wel mee aan wat voor een grote verantwoordelijkheid en voor een grote voorrechten wij hebben gekregen. Gelooft u dat de Heere dat zegt deze middag? Ik ben de Heere, uw God. En dat hij daarmee bedoelt, ik heb u afgezonderd van al die anderen die naar mijn dienst niet vragen. Ik heb u gebracht onder mijn woord. Ik heb jonge mensen, ik heb jullie laten opgroeien in een christelijk gezin. Ik heb je van jongs af aan, voor de meeste van ons geldt dat, van jongs af aan gebracht onder het woord. Ik ben gekomen met de belofte bij de doop. Ik zal u tot een God zijn. Ik ben de Heere, uw God. En dan nog een stukje verder. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En dan gaan we in gedachten even naar Egypte in de tijd dat Israël daar nog slavendienst verrichtte. We hebben daar iets over gelezen, een paar versen maar dat waren wel hele sprekende versen. Kijk, het was zo dat Israël onder de wrede farao harde slavendienst moest verrichten. Ze moesten stenen bakken. Ze moesten greppels graven in de woestijn. Hun kinderen werden, de jongetjes in elk geval, werden in de Nijl geworpen. Het was daar een verschrikkelijke onderdrukking. Het was een slavendienst, een diensthuis, een slavenhuis. En dan gebeurt het, en dat hebben we gelezen, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over die dienst. Dat kunnen wij begrijpen. Dat ze in moedeloosheid vanuit hun ellende gingen roepen en gingen zuchten en gingen schreeuwen. Daar horen we iets in van de nood die er was bij dat volk. En dan staat er: en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God en God hoorde hun gekerm. Daar moeten we even aan terugdenken als we die woorden horen. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. God hoorde hun gekerm. Het is alsof de Heer wil zeggen, ik heb een oor dat hoort naar mensen die kermen vanuit de nood, ook vandaag. Mensen in de nood van hun leven, misschien heel veel tijdelijke zorgen, maar God is een God die hoort. Mensen die kermen vanuit de nood van hun zonde, van hun schuld tegenover God. Maar God is een God die hoort. Ik ben de Heere, uw God, een God met oren die echt horen. Dat is wat de Heere zeggen wil. En dan, ik lees nog een stukje verder in Exodus 2. Dan staat er niet alleen God hoorde hun gekerm. Maar er staat ook in vers 25. En God zag de kinderen Israëls aan. God heeft ze gezien. God heeft, en dat is het tweede, God heeft ogen die zien. Toen mensen in de nood, mensen van wie hun leven bedreigd werd, mensen in de slavendienst, mensen van wie hun kinderen voor de krokodillen in de Nijl werden geworpen. Maar God zag ze. En de Heer is nog niet veranderd. Dat is ook wat de Heer bedoelt als hij zegt, ik ben de Heer uw God. Ik heb oren die horen naar mensen die roepen tot mij vanuit hun nood. En ik heb ogen die mensen zien als ze in de nood zijn en als ze verdrukt worden. En toen heeft God ook niet alleen maar gehoord, maar toen is hij dat volk uit Egypteland gaan uitleiden. De Bijbel gebruikt daar een heel bijzondere uitdrukking voor. Die zegt dat zo. God heeft het volk uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarmee wil de kracht van de Heere aangeduid worden. De Heere heeft door verschillende plagen, door verschillende oordelen, het hart van de farao uiteindelijk, ja, hoewel dat hart steeds meer verstokte, maar toch zo weten te beïnvloeden dat farao het volk uiteindelijk liet trekken. God heeft het volk uitgeleid met een sterke hand. De Heere zegt tegen het volk van Israël en ook tegen u en mij aan het begin van de wet. Denk eens aan mijn oor, dat hoort naar hen die vanuit de nood en vanuit de gevangenis roepen. Denk eens aan mijn oog dat mensen in hun nood ziet. Denk eens aan mijn hand die sterk genoeg was, volk van Israël, om u uit te leiden uit Egypte. En dan brengt de Heer het volk uiteindelijk door de woestijn aan de voet van de Sinaï. En daar richt de Heer ook een verbond op met het volk. Daar sluit de Heer dat verbond en daar brengt hij ze heel bijzonder onder de klemmende eisen van zijn wet. Maar ook onder de goede geboden van hem. En daar zegt de Heer het ten diepste als hij het verbond sluit tegen het volk van Israël. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik wil alles voor u zijn. Maar ik heb ook recht op uw volkomen gehoorzaamheid. Geef mij uw hart. Het is goed, gemeente, om daar vanmiddag zo even bij stil te staan. Want wij weten als wij spreken over het verbond, dat je daar als het ware twee kanten mee uit kan gaan. En altijd weer is het belangrijk om dat te benadrukken. Er is aan de ene kant het grote gevaar dat wij dat verbond zo zouden overwaarderen, zo verkeerd zouden inschatten, dat we inderdaad zouden denken, nou, als een mens maar gedoopt is en als een mens vervolgens maar netjes in de kerk komt, dan komt het allemaal wel goed en is het allemaal wel goed. En er is inderdaad een benadering van het verbond waarbij dat praktisch eigenlijk de uitwerking is. Zo mag het natuurlijk nooit. De Heer Jezus heeft er dringend tegen gewaarschuwd. Dat de Heer bij macht is om uit stenen Abrahams kinderen te verwekken. Dat wij nooit ons mogen beroemen op de uiterlijke tekenen van het verbond en op de uiterlijke afzondering zonder meer of daarop mogen gaan steunen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook dat wij uit een soort reactie zouden kunnen verwaarlozen wat de Bijbel zegt over het verbond. En dat mag ook nooit. Het zou bijvoorbeeld nooit zo mogen zijn en heel makkelijk zou die gedachte ook bij ons kunnen opkomen dat we denken, nou ja, als het over het verbond gaat, dan komt er eigenlijk iets wat, ja, wat een klein beetje van de moderne kant is. Zo is het natuurlijk ook niet. God richt zijn verbond op met het volk van Israël in de woestijn. God richt zijn verbond op met de gelovigen en hun zaad, zegt het woord, hun nageslacht. En zalig worden is voor ieder een persoonlijke zaak, maar het is wel een groot voorrecht als de Heere ons brengt onder de voorrechten van het verbond. En daarin vraagt de Heere naar het hart van mensen. Zegt de Heere ook, en dat ligt nog een keer, dat ligt duidelijk opgesloten in dat ik ben de Heere uw God. Daarmee zegt de Heere, ik heb recht op uw leven. U hebt daarin geen vrije keus. Wij houden gemeente erg van onze vrijheid. Ik denk dat er veel van onze jonge mensen zijn die erg houden van hun vrijheid. Het waarderen als ze aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid, op hun eigen vrijheid. En ik begrijp dat wel een beetje. Maar in het licht van de verbondsgod is het zo dat de Heere recht heeft op ons leven. Dat het een schandelijke klap in zijn gezicht is als wij de Heere de rug toewenden en de wereld intrekken. En onze jongeren en onze ouderen hebben helemaal gelijk als ze zouden zeggen, ja, maar toen ik als kind gedoopt werd, toen heb ik daar toch nooit om gevraagd dat ik apart gezet zou worden. Nee, daar hebben wij nooit om gevraagd. Dat heeft de Heere in zijn goedheid nog gegeven voordat wij daarnaar konden vragen. En we zouden er vanuit onszelf ook nooit naar vragen. Maar als de Heere ons zo apart zet en als de Heere ons zo afzondert, dan geldt inderdaad ook dat de jongeren en de ouderen van de gemeente, dat wij allen hebben te leven naar de eisen van Gods verbond. En dan is de Heere dus niet alleen aan het begin van zijn wet die God die eist als de verbondsgod, maar hij is ook degene die, als ik het zo eens zeggen mag, zichzelf aanbiedt en wil schenken. Hij heeft het gezegd, Psalm 81, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat zijn woorden van de verbondsgod. De Heere zegt het, ik wil alles voor u zijn. En wat past daar nu bij? Het zoeken van die God. Want daar roept de Heere als het ware toe op. En hij zegt het zo in die inleiding op de wet nog een keer. Ik ben de levende God. Ik heb een arm met macht. Ik heb ogen die zien. Ik heb oren die horen. Zoek mij en leef. Die woorden van de inleiding op de wet moeten we eigenlijk houden boven ieder gebod. Nooit de geboden losmaken van de grote wetgever. Als het eerste, wat er aan het eerste gebod vooraf gaat. En dan wat er in het eerste gebod verboden wordt. We lezen dan uit vraag en antwoord 94. Dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij en toverij en waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. Daar worden allerlei dingen genoemd. Duidelijk is wel dat de Heere in dat eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat de Heere daarin allereerst ons verbiedt om de afgoden, de letterlijke afgoden te dienen. Andere goden, goden van het heidendom. Die goden waarvan we gezongen hebben, of waarvan Psalm 135 zingt, oren ziet men aan hun hoofd, maar zij horen er niet mee. En ze hebben handen, maar ze tasten niet. En ze hebben ogen, maar zien niet. En u hoort hoe dat haak staat op wie de Heere zelf is. De enige ware God tegenover de vele valse goden. Wat zijn die afgoden dan? Laten we zo eens wat afgoden nagaan en dat dan ook maar wat toespitsen op de tijd. Allereerst, zoals we al zeiden, de andere goden van de andere godsdiensten. De vele goden van het hindoeïsme en het boeddhisme. de God van de islam, dan hebben we het over valse goden in het licht van de Bijbel. Daar waarschuwt de Heere tegen. En dan in de tweede plaats, en dat blijkt wel heel duidelijk uit deze opsomming, allerlei dingen die te maken hebben met het occulte. Toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof. Al datgene wat te maken heeft met de duivelskunsten, zouden we kunnen zeggen. De toekomst laten voorspellen op een soms in onze ogen misschien wat onschuldigere manier. Maar dat valt onder het eerste gebod wat de Heere verbiedt, de horoscoop lezen. Dat is het eerste gebod. Onze toekomst proberen af te lezen uit de sterren. Denk gemeente aan wat Wilhelmus Abrakel schreef in zijn redelijke godsdienst bij het eerste gebod. Die vertelt ergens in zijn dikke boek, als hij dat gebod verklaart, over wat er ooit gebeurde in de gemeente van zijn vader. Ergens in West-Friesland. Er was een man en die was bijgelovig en die dacht dat hij de toekomst echt kon vragen aan de sterren. Dat de sterren een bepaalde macht over hem hadden. En hij stond daar in de vroege morgen, aan het einde van de nacht, en toen zag hij de morgenster als een verschijnsel in de natuur opkomen. En hij riep, zo zegt Brakel, tot die morgenster en hij zei, met wie zal ik trouwen? En op datzelfde moment zag hij een kist. En Brakel vertelt, enkele dagen daarna stierf hij. Wilhelmus Brakel was een nuchtere Fries. Zo kent u hem ook vanuit zijn boeken als u die gelezen hebt. Maar hij was toch wel iemand die erop wees dat zulke dingen ook kunnen gebeuren. Levensgevaarlijk om je in te laten met alles van het occultisme. Met de toekomst voorspellen. Met de toekomst proberen af te lezen uit de sterren of uit een horoscoop of wat dan ook. Al die dingen die tot ons komen in filmpjes, in vlogs. Allerlei dingen die gaan over dat vage gebied ergens tussen, ja, tussen hemel en aarde, om zo te zeggen. Gevaarlijk. Blijf er verre van. Want de duivel heeft onder de toelating van God ook een bepaalde macht. En hij gebruikt juist al dat occulte om mensen in zijn macht te krijgen. Ook in onze tijd. En als het dan gaat over deze dingen, dan moeten we denk ik ook erg waakzaam zijn op dingen die zomaar, zonder dat we er erg in hebben, makkelijk in ons taalgebruik komen. Ik geef één voorbeeld. Er zijn heel wat jonge mensen onder ons die het woord karma gebruiken. Karma. Wat is dat? Ja, dat is een soort vergelding. Dat is iets van, zo wordt het dan vaak uitgelegd, wie goed doet, goed ontmoet. En als je slecht doet, dan krijg je dat ook op je bord terug. Maar de term karma is regelrecht afkomstig uit de Oosterse godsdiensten. En ik zeg natuurlijk niet dat onze jongeren dat bedoelen als ze dat woord gebruiken, maar het is wel goed om het te beseffen. Dat is een term die komt uit een afgodische godsdienst. Daar zit een hele afgodische gedachte achter. De gedachte dat alles wedervergolden wordt in dit leven of in het volgende leven. U weet misschien, in het hindoeïsme is het zo dat men gelooft, als je in dit leven goed je best doet, ja, dan kun je terugkomen en dan kun je beter terugkomen. Ik geloof, zei een vrouw jaren geleden, ik was een jaar of 16, 17 en wij deden in die tijd een weekje of twee evangelisatiewerk in Antwerpen en we brachten daar op ieder adres een Bijbel. En ik raakte met een vrouw in gesprek. En die vrouw die nam de Bijbel in ontvangst, ze was ernstig ziek, aan het einde van haar leven gekomen. Ze keek me aan, het was een heel vriendelijk mens en ze zei tegen me, ik geloof in karma. Toen al. Ik zei, wat is dat? Ik geloof, zei ze, dat als ik goed ben, goed mijn best heb gedaan, dat ik dan straks in een beter leven terugkom. Nou, daar komt het vandaan. Andere vormen van afgoderij, want we gaan nog een stukje verder. De Heere wil ons waakzaam laten zijn op het punt van de afgoden. Maar dan bedoelt hij niet alleen die herkenbare afgoden die we kunnen zien. En dan bedoelt hij niet alleen het occultisme. Maar dan bedoelt hij ook de machten die er zijn in deze wereld. Het is een jaar of 15, 20 geleden dat er een boekje verscheen in het Nederlandse vertaling onder de titel Namaakgoden. Namaakgoden. En de schrijver van dat boekje gaat in op de machten van deze tijd. Wat is dat? Wat voor machten denkt u? Er worden er drie uitvoerig behandeld. Geld. In hoeveel levens is geld niet een macht? Hoeveel zonden willen wij niet doen? En hoeveel offers willen wij niet brengen om geld en om meer geld te krijgen? Geld kan een grote afgod zijn. En een tweede namaakgod die genoemd wordt, dat is, vergunt u me het woord, maar zo duidde de schrijver het aan, dat is seks. Dat is het onreine uitleven van zonde tegen het zevende gebod. En hoeveel offers worden er niet gebracht met het oog op allerlei genot voor een moment tegen Gods wet in? Wat kan juist ook het seksuele een macht zijn in levens van mensen? Wat kunnen mensen helemaal in de greep zitten van misschien wel overspel en een dubbel leven? Of een bepaalde verslaving, een afgod. En dan de derde afgod, de derde namaakgod die genoemd wordt, dat is macht. En ook dat kunnen mensen heel sterk nastreven, macht. En dat zijn allemaal afgoden waar mensen zich mee proberen tevreden te stellen en waar mensen, ja, dat is het eigenlijk, een soort innerlijke leegte mee proberen te vullen, want dat is het. En dat vond ik met alles wat er verder van dat boekje te zeggen is, want ik was het eerlijk gezegd vanuit dat boekje ook niet met alles eens. Maar dat is wel wat er in dat genoemde boekje Namaakgoden gebeurde. Dat deze dingen ontmaskerd werden als dingen waar een mens vulling voor zoekt van de leegte van zijn hart en van zijn bestaan. En dat is het, gemeente, denk ik wel vaak. Dat zijn de afgoden als we ze ontmaskeren. Datgene wat wij zoeken om de leegte in ons leven op te vullen. Buiten God en zonder God. En dan komt het nog een stukje dichterbij misschien. Waar zoekt u uw leven mee te vullen? Wat neemt in uw en mijn leven, wat neemt de plaats in die God moet hebben? Wat is dat? Dat kan ik niet voor u invullen. Dat wil ik niet, dat durf ik niet. En ik ken u niet genoeg om dat te doen. Dat weten we als het goed is zelf. Laten we het biddend aan de Heere vragen. Heere, wat is dat? Wat is datgene waarmee ik de leegte in mijn leven probeer te vullen? En als het een van de genoemde afgoden is, ja, dan wil het eerste gebod het ons eigenlijk ook toeroepen. Het zal uw leven en het zal het leven van onze jongeren nooit echt volmaken. Wel druk, maar niet vol. Het geeft geen echte vervulling. Dat kunnen afgoden niet. En daarom, gemeente, heeft God een mens ook niet voor de afgoden over. Want u weet het wel. En wij weten het wel. Maar we moeten het steeds weer tegen elkaar zeggen. Dat God zijn geboden, al zijn geboden, ook het eerste gebod geeft tot ons welzijn. Niet om een mens te plagen. Maar omdat de Heer het echt weet. Dat wij er slechter van worden, om zo te zeggen, als we die geboden overtreden. Afgoden zullen het geluk niet brengen. Als geld uw afgod is, het zal uw leven nooit echt kunnen vervullen. Als de zonde tegen het zevende gebod of een bepaalde verslaving daaraan uw afgod is, het zal de leegte in uw leven nooit echt kunnen vervullen. Als u andere dingen nastreeft en het leven vol is van carrière misschien, van allerlei dingen die zo op het eerste gezicht heel onschuldig lijken en waar u zich ook helemaal niet over hoeft te verontschuldigen tegen anderen, maar diep van binnen weet u wel, dat is een afgod. Dat is de afgod in mijn leven. Maar als het een afgod is, zal het uw leven nooit kunnen vervullen. Het biedt alleen maar een lege belofte en het stelt aan het einde van het leven voor altijd teleur. En het kan in het leven zoveel schade en zoveel pijn aanrichten. Dat zijn de afgoden. Daarom is het niet voor niets dat de Bijbel een van de afgoden tekent in beeld van Moloch. Uit op de verwoesting van mensen. Uit op de verwoesting van kinderen. En daartegenover staat die ene ware God die uw leven echt kan vervullen. Die de leegte in een mensenleven echt kan vervullen. En hij zegt het. Zoek mij. Dien mij. We gaan eerst zingen. 10 geboden, 2e vers. Wat is de bedoeling van de Heer als Hij zo de verboden in het eerste gebod onder onze aandacht wil laten komen? We herinneren het ons nog van de vorige keer. De eerste bedoeling is opdat wij er onze schuld door zouden leren. Kernbron van de ellende. De tweede bedoeling is dat het ons brengen zal met de schuld van onze wetsovertreding aan de voeten van de Heere om vergevende genade, dat het ons brengen mag bij de Heer Jezus Christus die ook dit gebod volkomen heeft vervuld. En de derde reden is dat het voor ons een kompas zal zijn, een lamp voor onze voet, een licht voor ons pad, een richtsnoer voor het leven van de dankbaarheid. Om, ja, wat voor leven te leiden, een leven waarin we ons voor de Heere verootmoedigen. Want wat zijn er een hoop afgoden. Die uitspraak van Calvijn is nog steeds waar. Ons hart is een fabriek van afgoden. En met alle afgoden die we genoemd hebben, is er uiteindelijk ook nog die grote afgod. En dat is de allergrootste. En dat is mijn eigen ik. Onze grootste afgod. We willen niet dat de Heere koning over ons is en we willen zelf op de troon blijven zitten als het gaat om onze levensloop en als het gaat om ons doen en laten. Dat is de grootste afgod. En toch zal een mens in het ongeluk storten als hij die afgoden blijft dienen. Daarom zegt de Heer het: ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat is de bedoeling van de Heere? Dat we niet alleen met de schuld van ons leven voor hem komen om die te belijden en om vergeving te vragen, maar dat we ook vragen om bewaring. Om een geopend oog, om een wakend hart. Heere, bewaar me voor alle afgoden die er zijn, veraf. En er zijn er, daar kan een mens mee breken. En er zijn er daarvan geld. Misschien zegt u bij uzelf, ik moet er wel mee breken, maar ik kan er niet mee breken. Maar breng die afgoden eens voor Gods aangezicht. Als u niet breken kan met die afgoden, breng ze eens voor het aangezicht van de Heere in gebed. Hij kan u de kracht wel geven. Vraag hem daar eens om. Houd er eens op aan. Heere, breekt u de macht van de afgoden? En wil u mij geven wat nodig is om te strijden tegen de afgoden? Wat voor afgoden dat zijn? Maar de Heer is sterker. En leg uw vinger ook op dit punt, maar bij het gebod, het eerste gebod. Heer, u hebt het zelf gezegd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En mijn hart en mijn leven is er zo vol van. En het zal mijn hart nooit echt vervullen. Het zal nooit echte vervulling kunnen geven. Er zal altijd een leegte blijven. Die eindigt in de eeuwige leegte. En daarom, Heere, wil u de afgoden uit mijn leven wegdoen. En wil u zelf uw intrek nemen, want dat is nodig. Vandaar dat dit gebed ook een keerzijde, dit gebod een keerzijde heeft. Dat hebben we de vorige keer ook nog gezien. Als de Heere iets verbiedt, en dat is zo in het eerste gebod, gij zult geen andere goden, dan heeft dat altijd een positieve keerzijde. Dan wil de Heere daar ook mee zeggen wat er wel moet zijn of wel moet komen. Wat is dat? Wat is het positieve in dit gebod? Wat is wat de Heere eist? Dan lezen we nog het tweede gedeelte van antwoord 94. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Dat is een lang stuk. Maar wat de Heere er eigenlijk mee zeggen wil, en wat de opstellers van de catechismus op grond van Gods woord daarmee willen aanduiden, is dus allereerst, de Heere zegt in het eerste gebod, dat wij hem recht zullen leren kennen. De Heere zegt, ken mij. Of iets anders, leer mij kennen. Hoort u hoe er in het eerste gebod een nodiging ligt? Een uitnodiging ligt. Voor mensen die tot op dit moment misschien alleen nog maar de afgoden hebben gediend en achterna hebben gewandeld. De Heere zegt het vanmiddag dus tegen u en tegen jou. Leer mij kennen. Want mij te kennen is het leven. De afgoden zullen u uiteindelijk verwoesten. maar leer mij kennen. En als de Heere dat zegt, dan bedoelt hij natuurlijk ook, kom daar waar ik te kennen ben. Zoek mij in mijn woord. Zoek mij onder de prediking van het woord. Zoek mij door de bril van het woord ook, want dat mag vervolgens ook zeker wel. Maar zoek mij ook maar in de natuur. Ik bedoel daarmee, zoek de eigenschappen van de Heere ook te zien in al die wonderen van de natuur. Maar zoek mij allereerst in mijn woord. Leer mij kennen. Daar ligt eigenlijk niet alleen een nodiging in, maar daar ligt ook een belofte in. Ik wil mij laten kennen. In contact met mensen, u herkent dat wel, kunnen wij soms mensen tegenkomen die laten zich maar heel moeilijk kennen. Dat kan soms ook te maken hebben met teleurstelling in het leven. Mensen die eigenlijk weinig van zichzelf willen doorgeven. Er kunnen mensen zijn die soms door alle pijn die er in hun leven is een muur optrekken. Je komt daar nauwelijks of niet door. Wie is degene aan de andere kant van die muur nu? Maar met eerbied gesproken, zo is de Heere niet. Als de Heere zegt, ken mij, leer mij kennen, dan bedoelt hij daarmee ook te zeggen, ik wil mij te kennen geven. Ik wil mij laten kennen. Nou, daar past maar één antwoord op. In uw leven en in het mijne. En dat is gevouwen handen en gebogen knieën. Heere, mag ik u leren kennen? Heere, wilt u zich aan mij bekend maken? Dus dat is wat de Heere allereerst zegt, positief in dit gebod. En dat is ook nodig. Want stelt u zich voor, gemeente, dat uw levenshuis nu leeg zou raken van, nou, van allerlei afgoden. De islam en het boeddhisme en het hindoeïsme, dat is er allemaal niet. En occultisme is er ook niet. En die machten, die afgodische machten die zoveel mensen in hun greep houden, daar probeert u zich zoveel mogelijk verre van te houden. En u verzet zich tegen alle verleiding en u strijdt daartegen. En dat is het. Dan is het leeg, dan is het nog leeg in uw leven. Dan is het leeg van de afgoden en dat is goed. Maar dan is het nog steeds leeg. Ons levenshuis moet vol worden, gemeente van God. Daar heeft de Heere recht op. Ik ben de Heere, uw God. Daarom zegt de Heere, ken mij. En meer nog, maar dat is dan wat erop volgt, hem alleen vertrouwen. Dat is bijbels dat dat erop volgt. Want zij zullen hem vertrouwen die hem ook kennen. Dat hangt heel erg samen met elkaar. Hem vertrouwen. En in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Ook als het moeilijk is. Voor hem neerbuigen. Maar aan hem onderwerpen. En hoe gaat dat? Vraagt iemand. Wat is dat? Je onderwerpen aan de Heere. Ja, met alles wat er zo tegen de Heere en tegen zijn leiding in je binnenste naar boven kan komen, toch voor hem buigen en het zeggen, Heere, onderwerpt u mij. Heere, breng me op de knieën en houd me op de knieën. Heere, maakt u me ootmoedig en houdt u me ootmoedig. En laat me alles van u verwachten. Zo gaat het verder. Van hem alleen alle goed verwachten. En hem van ganser harte liefhebben, vrezen, Dat wil zeggen een diepe eerbied voor hem hebben, ontzag voor hem hebben, voor zijn woord in de goede zin van het woord beven. En hem eren, dat is wat de Heere vraagt en dat is wat de Heere van ons eist in dit eerste gebod. Ken mij, vertrouw mij, heb mij lief. En de sleutel ligt in dat kennen. Dat staat niet voor niets voorop. Want als een mens de Heere echt gaat kennen, en er komt iets van de echte geloofskennis in zijn hart, dan komt dat andere ook. Dan gaat u de Heere ook vertrouwen. Dan gaat u de Heere ook vrezen. Dan gaat u de Heere ook liefhebben. Dan gaat u zich, al kan er nog veel tegen opkomen, maar toch ook aan de Heere onderwerpen. Maar wat is het nodig om hem te leren kennen? En dat brengt ons zo tegen het einde van de preek bij de grote vervuller van ook het eerste gebod. Gemeente, ik hoop dat ik iets heb mogen overbrengen van de heilzame bedoeling van de Heere met dit gebod. Het is een gebod waarin hij het welzijn van de mens op het oog heeft. Maar het is ook een gebod dat ons schuldig stelt. Wat hebben wij niet in afgoden? Wat zijn er niet in dingen die we achterna lopen en die er zijn in de plaats van God of naast God? Zoals vraag en antwoord 95 het zegt, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of benevens, dat betekent naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. En dan hebben we allemaal reden om beschaamd ons hoofd te buigen, denk ik. Want wat hebben we niet in dingen waar we ons vertrouwen op zetten naast God. En soms nog wel erger in plaats van God. Wat zijn er niet een zonde tegen dit eerste gebod? Wat verwachten we het zo vaak in ons dagelijkse leven van allerlei andere dingen dan allereerst van de Heere? En dat sluit het gebruik van de middelen niet uit, maar hebben we daarbij de Heere op het oog? En dan wilde ik deze middag, gemeente, maar niet te veel kijken naar de overheid. Daar zeg ik wel iets van en misschien al veel te veel. Maar dan moeten we denk ik maar eens blijven bij onszelf. Dan moet ik maar eens blijven bij mijn eigen hart en u bij het uwe, wij allemaal. Waar verwachten wij het nu van? Ook in deze onzekere tijd is onze verwachting van de Heere. En nog een keer, dan pleit ik niet voor roekeloosheid of zorgeloosheid. En dan besef ik met u dat de Heere ook middelen wil gebruiken. Maar verwachten we het door alles heen van de Heere? Of hebben we allerlei dingen in onze omgeving van hem losgemaakt en verwachten we daarvan? Waar is onze verwachting op gevestigd? Hoeveel afgoderij is er niet in ons hart? Wat kunnen we niet steunen op alles van onszelf? En wat geeft dat een onzeker leven, een bang leven? Want de mens die houvast zoekt in zichzelf, die vindt geen houvast. Dat geldt in de tijdelijke dingen. En dan kunnen we ons vastklampen aan allerlei dingen, maar ze bieden uiteindelijk geen houvast. Echt houvast, ja, daar zegt de psalmdichter van, die in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal zeggen tot de Heere, mijn steenrots en mijn burcht. En als je dat zeggen mag, en niet alleen zeggen mag, maar ook beleven mag, ja, dan ben je gelukkig. Dat is toch veel meer waard dan al dat houvast waar wij ons aan proberen vast te klampen. Als we mogen zeggen, mijn steenrots, mijn burcht, de God op welke ik vertrouw. En wanneer kun je dat nou zeggen? Wanneer mag je dat nou zeggen? Dat gaat nooit om gemeente buiten Christus. Want er is geen zaligheid buiten hem. En er is geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. En daarom dit gebod brengt ons uiteindelijk bij Christus. Die niet alleen het hart van zijn vader en de wil van zijn vader volkomen bekend heeft gemaakt als profeet. Maar die ook de wet van zijn vader heeft vervuld. Van wie er staat dat de wet in het binnenste van zijn hart was. Hij heeft het eerste gebod volkomen gehouden. Vanmorgen hebben we nagedacht over Christus komt om de duivel te overwinnen. Als de Heer het geeft, willen we de volgende week over nadenken. Christus komt om de wet van zijn vader te vervullen. Maar dat is ook het eerste gebod. Toen hij naar de aarde kwam, toen was het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, voor zijn aangezicht. En iedere gedachte van hem en ieder woord dat hij sprak en alles wat hij deed en alles wat hij liet, was gehoorzaamheid aan dit eerste gebod. Hij is degene van wie God de Vader het kon zeggen toen hij uit de hoge hemel neerzag en alleen maar mensen zag die sommigen heel grof en openlijk en sommigen heel subtiel en heel verborgen en sommigen misschien onopvallend voor de mensen. Maar toen hij te midden van al die mensen zijn eigen zoon zag, toen kon hij van die ene zeggen: in welke ik een welbehagen heb. Deze is mijn geliefde zoon. En toen heeft de zoon het tegen zijn vader kunnen zeggen. Op de laatste avond voor zijn sterven: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb geen andere goden voor uw aangezicht gediend. Nooit. Niet in mijn daden, nooit in mijn woorden, nooit in mijn gedachten, nooit in mijn bedoelingen. Ik heb dat gebod volkomen vervuld. En nu ligt, gemeente, en dat is het laatste, nu ligt dat volkomen vervulde gebod van zijn vader in de handen van Christus. En hij strekt het in de evangelieprediking nog uit naar wetsverbrekers, naar wetsovertreders. En hij zegt het: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik heb een volkomen werk gedaan. Zoek uw gerechtigheid, zoek uw zaligheid in mijn werk. Hier is het. Ik heb het volkomen volbracht. Hier is het. Opdat ik het zou schenken aan schuldigen. Opdat ik hun zonde zou overnemen. En mijn gerechtigheid en mijn gehoorzaamheid zou wegschenken. En het ware geloof strekt de hand uit naar dat volkomen werk van Christus en zegt: Heere, leg het in mijn handen. Schenk het ook mij, opdat het van mij zal zijn. U, mijn zonde, ik, uw gerechtigheid, om dan ook vanuit de dankbaarheid te gaan vragen en te gaan bidden: Heere, leid mijn leven zo. Bekeer me zo. Van dag tot dag. Van ogenblik tot ogenblik. Opdat ik mag strijden tegen de afgodendienst om me heen en in mijn eigen hart en leven. En opdat er met alle gebrek iets mag zijn van het doen van uw geboden uit dankbaarheid. Amen. Amen. Heere, zou u de naprediker willen zijn van dit woord? Zegen het, vergeef het gebrekkige en zondige. Pas het toe aan de harten. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Heere, wees bijzonder met hen die het moeilijk hebben. Nogmaals dragen we de rouwdragende familie van onze overleden broeder Scheffers aan u op. De kinderen en de kleine en achterkleinkinderen. Wil u ze sterken en ondersteunen. Ook zijn schoonzus uit onze gemeente, zuster Vermeulen. Heere, wees met een ieder. Sterk en help ons op zaterdag. En geeft u dat ook de begrafenis en de rouwdienst tot uw eer mag zijn. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. En Heere, wil u voortgaan met uw werk. Ook onder ons. Maak ons hart leeg van al datgene dat een mens ten diepste leeg laat. En leeg laat overblijven. Maar wil ons hart volmaken van u. Om Christus wil. Amen. Psalm 105, het 24ste vers is de slotzang. 105, vers 24. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.